kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het is zeer verslavend, goedkoop en van een dosis kleiner dan een rijstekorrel kun je al sterven. Door een overdosis fentanyl, een zware pijnstiller die vaak wordt versneden met drugs, sterven jaarlijks ruim 100.000 mensen in Amerika. In een flat in St. Louis stierven in een februariweekend 7 bewoners door een overdosis van dit middel. Buitenlandredacteur Marijn de Waal ging op zoek naar antwoorden. Hoe kon het zo misgaan? En wat zegt dat over de opiatencrisis in de VS?
Ik was eerder dit jaar in St. Louis, een stad eigenlijk in het hart van de VS, in Missouri. Het is een grote stad en in de Central West End, een wijk daar aan het park, staat een flat. De Parkview Apartments Building. En die flat kwam in februari in het nieuws. Het is een flat van eigenlijk 13 verdiepingen, deels van bakstenen. Die staat daar aan een grote weg tussen de ziekenhuizen. Die flat kwam in februari in het nieuws omdat er zeker 12 mensen een overdosis hadden opgelopen. Waarvan er ook 7 het niet konden navertellen.
7 people have now died from a suspected fentanyl overdose since Saturday. Officials say these deadly overdoses need to stop.
All of the deadly overdoses have come in a pair of apartment buildings on Forest Park Avenue in the Central West End. 6 others died Saturday.
En ja, ik wilde weten wat daar gebeurd was. Zoveel mensen in 1 weekend, allemaal dood. Door 1 en dezelfde drug, namelijk fentanyl. Dat is een drug die we hier in Nederland niet zo goed kennen. Maar die in Amerika eigenlijk is uitgegroeid tot de sluipmoordenaar van wat ze daar de pijnstillercrisis noemen.
This crisis is impacting communities across the country. The victims are young, old, rich and poor.
Ja, Marijn, dat is een behoorlijk heftig verhaal. Jij bent redacteur Amerika of Amerika's. En jij ging daar dus heen om te zien wat er is gebeurd. Wat heb je ontdekt? Weet je wat zich daar precies heeft afgespeeld?
De flat wordt beheerd door een privaat managementbedrijf. In opdracht van de gemeentelijke woningbouwautoriteit. Ja, die wilde ons niet binnenlaten. Dus we zijn eigenlijk met een smoesje binnengekomen. En ja, dan wisten we op welke flat we moesten zijn. Ik werkte samen met een lokale reporter, Mike Fitzgerald, die veel schrijft voor de lokale Riverfront Times. Dus we kwamen binnen en toen zijn we naar de 14e verdieping gegaan. De bovenste verdieping is dat. En toen is het gewoon heel veel op deuren kloppen geweest. En proberen met zoveel mogelijk mensen te praten. Heel veel mensen sloegen de deur in het gezicht dicht. Maar een paar wilden praten en die zette ons eigenlijk op het spoor van Chunian, die vrouw ook die opgepakt is omdat ze dealde.
Tuesday afternoon, federal prosecutors charged Chunian Reed with fentanyl and cocaine distribution at a St. Louis apartment building.
Die verkocht crack en dat deed ze om in haar eigen verslaving eigenlijk te voorzien. En die crack verkocht ze aan haar buren. En crack, dat is eigenlijk een soort gekookte cocaïne die je kan roken omdat die hard gemaakt is. En die was vervuild. En daar zat dus een hele andere drug in, namelijk fentanyl, wat meer een opiaat is. Vergelijkbaar een beetje met morfine of heroïne, maar dan veel en veel sterker. En die is op een of andere manier in die crack beland. En dat heeft al die mensen letterlijk doen omvallen. 1406. Yeah. Op een gegeven moment waren we in die flat en toen liepen we rond. Toen zagen we in één keer dat het appartement van waar Tuny Anders woonde voordat ze werd opgepakt en opgesloten. Dat er daar de deur van open stond.
This is where Tuny Anders lived.
Yeah, but this is where she lived.
Yeah. En in die woonkamer was een enorme puinhoop. Ik denk dat die al vaker opengebroken is en dat mensen daar dingen hebben gezocht of geplunderd. Maar daar stond wel een wasmand met allemaal post in het midden van de kamer eigenlijk. En daar stond een adres op die post. En daar zijn we langs gegaan en daar woonde dus de moeder, Caroline. En die kon het hele verhaal wel vertellen. En eigenlijk uit dat verhaal bleek ook wel dat Tuny Anne, dat zij eigenlijk ook wel een beetje slachtoffer is in dit verhaal.
Wat ben je over haar te weten gekomen?
Zij is een vrouw van midden 40. Ze kreeg al op haar 14e haar eerste kind. En toen ze 30 was, had ze al 5 kinderen. En dat laatste kind wat ze kreeg, Emily, een meisje, die was zwaar gehandicapt toen ze geboren werd. En die heeft een hersenafwijking, die zit in een rolstoel, die heeft nooit leren lopen of praten. En die woonde nog bij Tuny Anne in huis, dus op die 14e verdieping. Maar zij verloor op een gegeven moment de voogdij over dat kind.
Going to court, back and forth with Emily. And the state took custody of Emily, and Emily moved with my granddaughter.
En omdat zij altijd de uitkering die dat kind kreeg gebruikte om de huur te betalen, kon ze dat ook niet meer ophoesten. Ze kreeg een dwangbevel om die woning te verlaten.
Well, when they took custody of Emily, they took her support.
Dat negeerde ze overigens. En zo raakte ze eigenlijk in de problemen.
She may be guilty for selling the drug.
Right.
But I don't think she's guilty of killing anyone.
Wat is jouw inschatting? Wist zij dat wat zij verkocht, dat daar fentanyl in zat en dat het ook dodelijk is?
Ja, dat zal een vraag zijn die ook tijdens het proces tegen haar hopelijk beantwoord gaat worden. Kijk, de DEA, dus het antinarcotica agentschap, die voeren de war on drugs aan. Die slaan alarm. Die zeggen, dealers versnijden andere drugs steeds vaker met fentanyl. En dat doen ze als een soort manier van klantenbinding. Want als je dat spul ooit één keer hebt geproefd, dan wil je altijd dat spul.
Ze doen het expres.
Ze doen het expres, zeggen zij. Dus ook door crack en crystal meth en coke doen ze het expres. Ik weet niet of dat echt zo is. Het is ook de vraag of het echt zoveel nut heeft om fentanyl door crack heen te doen. Omdat de werking is heel tegenovergesteld. De een geeft een upper en de andere is meer een roes, zeg maar. Dus het is heel erg de vraag of dit expres is gebeurd. Of dat het bijvoorbeeld een vervuilde weegschaal is geweest. Of een vervuild lepeltje ergens in dat huistuin- en keuken drugslapje van Tuny Anne.
En om even, we hebben het nu over fentanyl. Iets wat we dan in Nederland niet zo heel erg goed kennen. Wat is het precies?
Ja, kijk, het is op zich een geweldig medicijn als je het gewoon in een gecontroleerde omgeving gebruikt, zoals een ziekenhuis. Daar wordt het voor pijnbestrijding heel, heel succesvol gebruikt, bijvoorbeeld na zware operaties of bij kankerbehandelingen. Alleen op de Amerikaanse zwarte markt duikt het nu ook al jaren op. En dat heeft eigenlijk zijn oorsprong in het feit dat Amerika heeft een enorme pijnstillercrisis. Er is door de farmaceutische industrie decennia lang op een hele agressieve manier zijn eigenlijk Amerikanen die pillen opgedrongen. Dus waar wij, als we in Nederland naar de tandarts gaan en een verstandskies laten trekken, misschien een paar paracetamolletjes meekrijgen, krijg je daar meteen een hele strip oxycontin mee. Dat is een pijnstiller waar oxycodine in zit. En de werking daarvan is vergelijkbaar met morfine eigenlijk. En dus heel veel mensen zijn op die manier verslaafd geraakt. Ja, en als dan je recept verloopt, ben je nog steeds verslaafd. Dat heeft heel veel mensen op een gegeven moment ook de zwarte markt opgeduwd. Op een gegeven moment is de Amerikaanse overheid dit wel strenger gaan reguleren. Maar toen waren er al heel veel verslaafden dus. En die werden ook allemaal de zwarte markt opgeduwd. Ja, en daar vind je dan heroïne. En tegenwoordig ook steeds vaker fentanyl. Ja, dat wordt door dealers ofwel door heroïne versneden, of ze drukken er zelf pillen van. En dan maken ze ze zoveel mogelijk na met het officiële logo van de echte merken, zeg maar. Maar dat zijn gewoon pillen die bij wijze van spreken in een huistuin, een keuken, laboratorium met een cementmolen gedraaid zijn. Dus dat maakt ook dat die pillen heel onbetrouwbaar zijn. De ene keer kan er 1 milligram in zitten, de andere keer kan er 5 in zitten. En deze stof, als je daarvan 2 milligram binnenkrijgt, kan het al dodelijk zijn.
En 2 milligram, even idee te krijgen?
Ja, zoiets als een rijstkorreltje. En zeker als je dus geen gewenning hebt opgebouwd voor deze drug, wat dus ook geldt voor de mensen die normaal crack gebruiken, ja, dan kan je daar heel hard aankomen. En dan, ja, wat fentanyl een overdosis eigenlijk doet, is dat het in je hersenen legt het eigenlijk gewoon de ademhalingsreflex stil. Dus je krijgt heel snel zuurstoftekort. Dus je gaat eigenlijk in een soort diepe, diepe roes. Die waarschijnlijk wel heel prettig voelt voordat je de pijp uitgaat. Maar ja, die maakt dat je gewoon zuurstoftekort in je hersenen uiteindelijk dood. Ja.
Je vertelt dit verhaal over hoe heel veel Amerikanen dit gewoon voorgeschreven krijgen tijdens voor bijvoorbeeld een operatie. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo anders ook dan dat wij bijvoorbeeld allemaal paracetamol, gewone paracetamol krijgen?
Ja, kijk, die opioids, zoals ze dan noemen, die zijn jarenlang gewoon gepusht door zeker 1 bedrijf, Purdue. Wat het heel agressief in de markt zette. Ook de doktoren die dingen voorschreven met allemaal lokkertjes en extraatjes aanzetten om maar zo ruimhartig mogelijk die pillen voor te schrijven. Dus ja, dat was gewoon een verdienmodel. En ze hebben gelogen eigenlijk over de verslavende werking ervan in hun bijsluiter. Dus ja, op die manier zijn er miljoenen mensen verslaafd geraakt.
Grote farmaceutische producenten worden nu voor de rechter gesleept. Zoals het bedrijf Purdue Pharma.
The company used aggressive and allegedly misleading sales tactics to push millions of doses of dangerously addictive pills.
Er zijn meer dan 2000 rechtszaken afgekocht met een waarde van zo'n 12 miljard euro.
Ja, inmiddels worden die pillen wat minder makkelijk voorgeschreven. Maar het is eigenlijk al, ja, de geest is al uit de fles. Omdat die fentanyl nu zo ruim circuleert in de samenleving. En ook steeds vaker opduikt in andere drugs. Ja, vallen er dus elke dag ongeveer 200 doden alleen al door fentanyl. En op jaarbasis zijn dat er dus 100.000. Het zijn er meer dan door vuurwapens en verkeersongelukken bij elkaar.
New data is highlighting the alarming rise in drug overdose deaths in the U.S. Based on the latest numbers, the CDC predicts more than 90,000 overdose deaths happened between October 2019 and September 2020. That is the most ever recorded since the opioid epidemic began in the 1990s. And the amount of overdose deaths has climbed since the COVID-19 pandemic started.
Ja, dat is echt een krankzinnig hoog aantal. En je beschrijft eigenlijk heel mooi hoe dus eigenlijk een soort van de legale markt van pijnbestrijding overgaat in de zwarte markt, waarin het gebruikt wordt in allerlei soorten drugs die mensen maar kunnen krijgen. Als je het even hebt over die populatie die verslaafd raakt en ook doodgaat, wat zijn dat voor mensen? En ja, is dat ook wat je terugzag in die flat in St. Louis?
Die opioids, die treffen echt alle lagen van de bevolking. Alle etniciteiten ook. Want iedereen kan, nadat hij zijn verstandskies heeft laten trekken bij de tandarts, met die pijnstillers in contact komen en verslaafd raken, zeg maar. Wat we wel zien is dat, terwijl bijvoorbeeld in de jaren 80 had je de crack-epidemieën. Die trof vooral de zwarte bevolking en die is toen massaal opgesloten voor handel en soms ook bezit. En nu zie je, omdat het alle lagen van de bevolking treft, dus ook witte en meer welvarende Amerikanen, dat er toch wel iets anders gedacht wordt over dat repressieve aanpak, dat niet alleen werkt, zeg maar. Maar bijvoorbeeld de flat in St. Louis, Parkview, bijna alle bewoners zijn daar zwart en ook alle slachtoffers waren zwart. En het was dus ook heel snel weer uit het nieuws. En terwijl andere mass overdose events, dus in andere delen van het land, waarbij de slachtoffers wit waren, die bleven veel langer in het nieuws. Dus dat viel mij ook wel op, dat het echt een weekend was het in het nieuws. En het was vooral lokaal nieuws. Maar daarna was het heel snel weer weg.
Ja, als je het zo schetst, hè, dan gaat het eigenlijk over een gigantisch probleem. Dat door de hele samenleving loopt. Dat begint bij iedereen die ergens pijnstilling voor krijgt en vervolgens weerloos is tegen de verslavende werking daarvan. Tegelijkertijd zeg je dat het denken over drugs misschien ook wel ietsje aan het veranderen is. Helpt dat? Als we het even hebben over wat is de oplossing hiervoor?
Nou, dat helpt zeker wel. Kijk, er is 1 effectief middel om, als je er op tijd bij bent, om een overdosis te neutraliseren. Dat is een medicijn wat vooral onder zijn merknaam Narcan bekend staat in de VS. Dat is een soort neusspray. Dus als iemand een overdosis fentanyl heeft, geef je hem die neusspray. Spuit je leeg in zijn neus en dan worden eigenlijk die receptoren in de hersenen worden weer schoongeveegd, plat gezegd. En dat is heel effectief. Mensen zijn echt in 1 keer weer bij. En dat middel werd heel lang alleen maar, mochten bijvoorbeeld alleen maar ambulancebroeders dat bij zich hebben. Of mensen in het ziekenhuis. Terwijl, het is juist heel belangrijk dat je er snel bij bent. Dus je moet eigenlijk, als jij een verslaafde bent, moet je zorgen dat je een paar van die neussprays in huis hebt. Dat er ook iemand bij jou is die bijvoorbeeld niet gebruikt. En die, als het misgaat, jou meteen weer terug kan halen. En in heel veel staten is er heel lang strijd gevoerd om te zorgen dat Narcan ook wijder verspreid mocht worden. Dus ook bij mensen thuis. Of ook in klinieken waar mensen het spul kunnen ophalen. En ik ben bijvoorbeeld meegeweest met een pastor, Pamela Paul. Iedereen kent haar als Pastor Pam. Die heeft een kerk en die woont in het zwarte gedeelte van St. Louis, North City. En zij verloor haar zoon Brian aan onder andere fentanyl. Had hij in zijn bloed zitten toen hij een overdosis had. En zij deelt Narcan uit, vooral bij tankstations. Want dat eigenlijk zodra de schemering valt in dat deel van de stad, dat is ook een heel gewelddadig deel van de stad, ja, worden die tankstations worden eigenlijk een soort drugsupermarkt. Dus daar ga je heen, dat doe je snel de transactie en dan rij je weer weg met je doop.
And this is Narcan. And what you're going to do with it, you're going to use it to bring somebody back from an overdose, right? And it works.
Yes,
one,
ma'am.
Two, three. I can tell you how to do it real quickly. You're going to take it. You're going to squirt it in their nostril. Give them 2 to 3 minutes to come back. I need to see you.
Yeah,
give them 2 to 3 minutes to come back. And if they're not back in that 2 to 3 minutes, call 911. Say, hey, somebody's non-responsive. They're coming to help. While they're on their way, if your person is not back in 2 to 3 minutes, there's another dose in that box. Squirt up the other nostril, and as long as you made it to them in time, guess what? You just saved somebody's life.
Yes, ma'am.
All of that.
Ja, en Pastor Pam die voert dan korte gesprekjes met die mensen vlak voordat ze de auto instappen of het tankstation uitkomen. En eigenlijk wat dan blijkt is dat iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving, een neef, een broer, een vriend, die met dit soort problematiek kampt of die, wel eens, die eraan overleden is of wel eens een overdosis heeft gehad. Daarom merken ze dat hoe wijdverspreid het probleem is.
Nou, I lost a cousin like that though.
You lost?
Yeah, my cousin OD'd in the bathroom. Ja, dat was on Christmas Day a few years ago. En 16, I think it was.
Een andere manier om mensen te helpen zijn teststrips. Dat zijn een soort teststrookjes. Dan maak je een klein beetje van de drugs die je hebt gekocht nat. Dan doop je dat strookje erin. En dan kan je zien of er fentanyl in zit. Als dat niet de drug is die jij wil hebben, maar omdat je bijvoorbeeld crack hebt gekocht, dan kan je dus op die manier proberen om er op tijd bij te zijn. Ja, en andere manieren, maar dat is echt nog heel ver weg, denk ik. Omdat de VS toch nog wel heel conservatief zijn. Zijn gebruikersruimtes waar mensen gecontroleerd kunnen gebruiken. Ja, en als je het echt helemaal uit zou willen roeien, ja, dan zou je mensen een soort overheidsgecontroleerde fentanyl moeten gaan verstrekken. Die wel veilig is. Maar goed, dat is allemaal nog hele verre toekomstmuziek. Dat zie ik echt niet gebeuren. Nee.
Ja, ik denk namelijk ook aan de heroïne-epidemie in Nederland, jaren 90, hè, die is uiteindelijk behoorlijk effectief bestreden door mensen te laten afkicken en de kleine groep verstokte gebruikers eigenlijk schone methadon te verstrekken in schone ruimtes. Een beetje wat jij ook zegt. Hoe makkelijk of moeilijk is het eigenlijk om van fentanyl af te kicken?
Het is echt heel lastig. Het is echt super sterke spul. Bijvoorbeeld, vroeger gebruikte je heroïne. Maar je kreeg een keer heroïne met fentanyl erin, dan wil je voortaan altijd heroïne met fentanyl erin. Omdat je vindt gewone heroïne, dat vind je dan echt slap spul, zeg maar.
Ja, we hebben het nu over de VS. Dat is ver weg en tegelijkertijd voelt het altijd best dichtbij. Hoe groot is de kans dat ook Nederland te maken gaat krijgen met een epidemie als dit? En überhaupt met dit soort verstrekking van fentanyl?
Ja, ik acht die kans wat kleiner, gelukkig, in Europa en in Nederland. Omdat wij en onze farmaceutische industrie wel iets beter in de gaten houden. En we hebben nu ook het voorbeeld gezien wat er kan gebeuren in de VS als je dit niet goed reguleert. Dus er zijn absoluut mensen hier die met pijnstillerverslaving kampen. Maar het is niet zo massaal als in de VS. En ook in bijvoorbeeld de rapporten van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs. Ja, is fentanyl zijn echt nog maar hele kleine onderscheppingen eigenlijk die we hier zien. Dus volgens nog ons springen wij de dans en is het echt een vooral Amerikaans probleem.
Intussen woedt die epidemie door in de VS. Als je nou kijkt naar de flat, naar Parkview waar jij bent geweest, waar zich dit drama heeft voltrokken, levert dat dan tenminste nog iets op of zo? Wordt dan de illegale verkoop van drugs aan banden gelegd? Ik weet niet, verbetert de situatie daar?
Nou, ik denk het eigenlijk volgens nog niet. Dat bedrijf wat de flat beheert, ja, die heeft wel iets meer beveiliging nu neergezet. Dus je moet je nu aanmelden bij de portier. Maar goed, ook wij kwamen gewoon binnen door te zeggen dat we zogenaamd hadden afgesproken met iemand op de 9e verdieping. Dus die controle is absoluut niet waterdicht. Sowieso worden de drugs ook deels door bewoners zelf naar binnen gebracht. Maar het is een enorm lastig probleem waarvoor misschien eigenlijk, ja, ze noemen het in Amerika dan harm reduction. Dus je kan eigenlijk alleen maar de schade proberen te beperken die er door die drugs wordt aangericht.
Maar meer ook niet?
Maar ja, volgens nog meer ook niet. Nee, er zullen altijd weer nieuwe verslaafden bijkomen. En ja, de redenen dat mensen gaan gebruiken zijn ook niet zomaar weggenomen. Armoede, eenzaamheid. Dus ja, dat, ik denk dat Amerika nog heel lang hiermee blijft kampen.
Dankjewel, Marijn.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag. Morgen weer.